Ja, fijn om jullie hier te zien vanmiddag. Ik wil jullie vragen om als het gaat ook te gaan staan en je afhankelijkheid van God zingend te belijden. Liefde gemeente, genade voor jullie en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de verbondenheid met de Heilige Geest. Dit huis een herberg onderweg. We zingen gezang 163, 1, 2 en 3. Gebed vragen van God om een zegen over ons samen zijn. Ik ga jullie graag daarin voor. Heer onze God, bij u zijn, bij u schuilen, onder uw dak zijn. Heer, dat is wat we mogen doen. Ook vanmiddag, daar waar de Bijbel open gaat, waar het evangelie klinkt, waar u ons tegemoet komt in Jezus Christus, uw Zoon. Daar waar we elke zondag Pasen vieren, in feite elke dag, mogen we leven vanuit de opstanding van uw Zoon Jezus Christus. En we brengen u daarvoor lof, Vader. U alle eer, u Heere Jezus. U maken wij groot in onze woorden en in ons lied. En u Heilige Geest bidden we om uw werk, ook vanmiddag, in ons. Door de woorden heen die spreken, door de liederen die we zingen. Vader, drieënige God, Zoon en Geest, we willen u bidden om zo uw zegen te geven over ons samen zijn hier. Ook als we luisteren naar uitleg van de belijdenis, laat dat ons mogen bouwen in ons geloof. Ook als het misschien pittig is, ergens om te verwerken. Als we in de spiegel kijken van wie we zijn, maar ook van wie we mogen zijn in Christus. Heer, laat dat ons mogen opbouwen in onze verbondenheid met u en elkaar. Dat bidden we in Jezus' naam, uit genade. Amen. Vanmiddag mag ik tot u spreken over zondag 2 van de Heidelbergse Catechismus. Als het goed is, hebben jullie vorige week zondag 1 gehad. Klopt dat? Even een check. Want zondag 2 is al een zondag om over te spreken vanuit de basis van zondag 1. Anders wordt zondag 2 ellendig, laat ik het zo maar even zeggen. Je moet er vanuit zondag 1 over spreken, vind ik zelf. Die twee kunnen echt niet zonder elkaar. Dat is ook niet erg op zich. Dat is mooi, die eenheid van de belijdenis. Maar we gaan dus vanmiddag spreken en luisteren naar zondag 2 en 3. Die heb ik erbij genomen. Dus zondag 2 en 3. Maar we beginnen vanuit de schriften, vanuit Romeinen 7, vers 14 tot 25, woorden van de apostel Paulus. En daarna een gedeelte uit Exodus 33, een aantal versen. Ik neem aan dat dat allemaal op het scherm ook verschijnt. En aansluitend zingen we uit de nieuwe psalmbremming, psalm 130, vers 1 en 2.
Romeinen 7, vanaf vers 14. Wij weten immers dat de wet het werk van de geest is. Maar door mijn aardse natuur ben ik overgeleverd aan de zonde. Ik begrijp zelf niet wat ik doe. Want ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, erken ik dat de wet goed is. Dan ben ik het niet meer die handelt, maar de zonde die in mij woont. Immers, ik besef dat in mij, in mijn aardse natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wil het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. Want ik doe niet wat ik wil, het goede, maar juist wat ik niet wil, het kwade doe ik. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar zelf niet meer de oorzaak van, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek in mezelf dus de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen. Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God. Maar in alles wat ik doe, zie ik die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem en maakt van mij in heel mijn doen en laten een gevangene van de wet van de zonde. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? God zij gedankt, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer. Want aan mezelf overgelaten, onderwerp ik me weliswaar met mijn verstand aan de wet van God, maar door mijn aardse natuur onderwerp ik me aan de wet van de zonde. En dan uit Exodus 33, 33 vanaf vers 18. Laat mij toch uw majesteit zien, zei Mozes. Hij antwoordde, ik zal in mijn volle luister voor je langs gaan en in jouw bijzijn de naam Heer uitroepen. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken en ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Maar, zei hij, mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Toen sprak de Heer, er is een plaats op de rots waar je dicht bij mij kunt komen staan. Als dan mijn majesteit voor je langs gaat, zal ik je in een kloof laten schuilen en mijn hand beschermend voor je houden, tot ik voorbij ben. Als ik mijn hand weghaal, zul je mij van achteren zien. Mijn gezicht mag niemand zien. Vers 4. Mozes hakte 2 stenen platen uit, net als de vorige. En 's morgens ging hij in alle vroegte de Sinaï op, zoals de Heer hem had opgedragen. De 2 stenen platen droeg hij bij zich. De Heer daalde neer in een wolk. Hij kwam bij Mozes staan en riep de naam Heer uit. De Heer ging voor hem langs en riep uit, de Heer, de Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die trouw blijft tot in het duizendste geslacht, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat, en die voor de zonde van de ouders, de kinderen en kleinkinderen ter verantwoording roept, tot in het derde en vierde geslacht. Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Als u mij goedgezind bent, Heer, zei hij, trekt u dan met ons mee, ook al is dit volk onhandelbaar. Schenk ons vergeving voor onze schuld en zonde en maak ons tot uw eigen bezit. De Heer antwoordde, ik wil een verbond sluiten. Voor de ogen van heel je volk zal ik zulke wonderbaarlijke daden verrichten als er onder geen enkel volk op aarde ooit verricht zijn. En het hele volk dat bij jou is, zal zien welke ontzagwekkende dingen ik, de Heer, voor jou zal doen. Dan vanaf vers 29. Mozes daalde de Sinaï af met de 2 platen van het verbond bij zich. Hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de Heer had gesproken. Toen Aaron en de andere Israëlieten de glans op Mozes' gezicht zagen, durfden zij niet naar hem toe te gaan. Maar Mozes riep hen bij zich. Aaron en de leiders van het volk kwamen bij hem en Mozes sprak met hen. Daarna kwamen ook de andere Israëlieten. Hij droeg hen op zich te houden aan alles wat de Heer hem op de Sinaï gezegd had. Toen hij uitgesproken was, bedekte hij zijn gezicht met een sluierdoek. Steeds wanneer Mozes voor de Heer verscheen om met hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer naar buiten kwam. Als Mozes de Israëlieten dan zei wat hem opgedragen was, zagen zij hoe zijn gezicht glansde. Daarna bedekte hij zijn gezicht met de doek, totdat hij opnieuw met de Heer ging spreken.
Ik lees met jullie zondag 2 en 3 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 2 en 3, daar begint het tweede onderdeel van de Catechismus. Eerst zondag 1 natuurlijk geweest. Over de enige troost in leven en sterven. Dat je van Jezus bent, dat is je enige troost. En dan zondag 2, het hoofdstuk van onze ellende staat erboven. En waaruit ken je ellende? Uit de wet van God. Wat eist God in zijn wet van ons? Dat leert Christus ons in een samenvatting, Matteüs 22. Ge zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grote en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Kunt u dit alles volbrengen? Nee, want naar mijn aard ben ik erop uit om God en mijn naaste te haten. Heeft God de mens dan zo slecht en verkeerd geschapen? Nee, God heeft de mens goed en naar zijn beeld geschapen. Dat wil zeggen, in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat de mens God, zijn schepper, naar waarheid kennen, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige heerlijkheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Waaruit komt die verdorven aard van de mens dan voort? Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs. Want daar werd onze natuur zo verdorven dat we allen in zonde ontvangen en geboren worden. Maar zijn we zo verdorven dat we helemaal onbekwaam zijn tot iets goeds en uit op ook kwaad? Ja, behalve wanneer wij door de geest van God opnieuw geboren worden. Na de preek zingen we met elkaar uit het nieuwe liedboek, lied 902, vers 1, 2 en 3. Ja, wat zie je als je in de spiegel kijkt? Gemeente van Jezus, je gezicht. Mooi of niet zo knap. Te grote neus, kuiltje in je kin. Die moedervlek op je wang. Wat zie je als je in de spiegel kijkt? Ja, je zelfbeeld. Je zelfbeeld, ja, dat is de buitenkant, maar vaak gaat je zelfbeeld ook heel veel over de binnenkant, hoe je naar jezelf kijkt. En veel mensen worstelen daarmee, met dat zelfbeeld. Onder druk van social media is dat ook een sterk issue geworden. Facebook, Instagram, TikTok. Het levert vaak alleen maar leuke en gezellige plaatjes op van vrolijke mensen die het goed hebben. Die ergens op een strand een cocktailtje drinken. Of met alleen maar leuke kinderen. Het lijkt wel of we op social media, en ik zeg we, ik weet helemaal niet of je erop zit, maar of ze op social media hun imago alleen maar aan het oppoetsen zijn. Die leuke kant laten zien. Want dat doet er blijkbaar toe. Hoe jouw imago is, hoe er naar jou gekeken wordt en hoe je wilt dat mensen naar je kijken. En vanzelf kun je ook gaan denken, als je dat ziet, zo, wat hebben die anderen toch een vreselijk interessant leven. En als ik mijn leven daarnaast leg, wat is het ontzettend saai. Doet mijn bestaan er wel toe? Ik heb helemaal niet zoveel leuks om over mezelf te vertellen. En die buitenkant van hoe het plaatje eruit ziet, die buitenkant die slaat ook zomaar naar binnen toe. Dat je echt negatief gaat voelen over jezelf. Veel jongeren worstelen daarmee. Dat blijkt uit onderzoek. Ze voelen zich ongelukkig, onzeker over zichzelf. En de wachtlijsten van de geestelijke gezondheidszorg die lopen vol. Nou, als je dan zondag 2 en 3 van de Heidelbergse Catechismus leest, dan krijg je zelfbeeld niet direct een positieve impuls, zo op het eerste gezicht. Het zijn zware woorden. Zware woorden, hè? Liefde tegenover haat. En dan lijkt hier haat dominant wanneer het over mij gaat. Ben ik dat? Gaat dat over mij? Je wordt, lijkt het, in de put gebraad. Nou, vanmiddag wil ik daar met jullie even op inzoomen vanuit twee Bijbelgedeelten die we samen hebben gelezen. En dan beginnen we bij Paulus. Nou, die woorden van Paulus, die hakken er ook wel in. Hè? Het is niet het makkelijkste stuk. Paulus kon er wel wat van, hè, om toch ingewikkelde stukjes te schrijven. Maar in de kern, hè, het is niet niks wat hij daar over zichzelf zegt. Hij ontdekt een diep conflict in zichzelf. En wat er overblijft is, ik ellendig mens. In de nieuwe vertaling, ik ongelukkig mens. Nou was Paulus, om het even een beetje plat te zeggen, een grote jongen in de kerk. Dat was niet zomaar iemand. Dat was al voor zijn bekering tot Jezus Christus. Stond Paulus hoog aangeschreven. Had een uitstekende opleiding gehad bij de Farizeeën. Was een Farizeeër. Nou, de Farizeeën, dat waren wel de meest serieuze gelovigen onder het Joodse volk, zou je wel kunnen zeggen. De perfecte dienaar van God. Dat imago van Paulus ging aan flarden toen hij de Heere Jezus leerde kennen. Je kent het verhaal, denk ik. Paulus is onderweg naar Damascus om christenen te vervolgen. Maar onderweg ontmoet de Heere Jezus hem. En Paulus' leven draait met 180 graden. Maar daarmee, Paulus kon daarmee een nieuw imago gaan opbouwen. Van fanatieke tegenstander van Jezus wordt hij een van de meest fanatieke volgelingen van de Heere Jezus. Een groot zendeling. Meer dan alle andere apostelen, zegt hij van zichzelf, meer dan alle andere apostelen heeft hij zijn leven ingezet om in zoveel landen het verhaal van de Heere Jezus te vertellen. En mensen voor Christus te winnen. Je zou zeggen, dat is een cv, een staat van dienst om u tegen te zeggen. Een grote jongen in de kerk. En toch laat diezelfde Paulus helemaal niks heel van zijn imago. In andere brieven lees je daar ook over. Je leest van hem, jongens, je hebt helemaal niks aan zo'n imago. Je hebt er helemaal niks aan, het is afval. En in dit stuk uit Romeinen 7 stoot hij door naar de diepte. Hij herkent bij zichzelf twee wetten, zegt hij. Aan de ene kant de wet van God, die heilig is en goed. En aan de andere kant de wet van de zonde, die het in zijn eigen natuur voor het zeggen heeft. Aan de ene kant de wet van God, die van de geest komt, die vernieuwt. Maar aan de andere kant de wetmatigheid in zijn eigen leven, de zonde. En dat is een enorm conflict. Tussen het goede dat hij wil en het kwade dat hij feitelijk doet. De Heidelbergse catechismus laat ons in die spiegel kijken. Wie ben jij in dit verhaal? De spiegel van Gods wet. Wat vraagt Gods wet van ons? Liefde vraagt Gods wet van ons. Liefhebben zoals Jezus liefhad, zo tot op de diepste vezels van ons bestaan. En wat wij zelf presteren is haat. Denk niet dat de Heer Jezus het je makkelijk maakt als hij zegt, de wet van God, dat is liefhebben. Liefhebben in twee richtingen, naar God en naar je medemens. Dat is niet makkelijker dan het uitvoeren van concrete geboden. Niet stelen, niet liegen, respect voor je ouders. Liefde, dat brengt juist aan het licht hoe diep wij er uit onszelf verkeerd voor staan. Liefde of haat, zo scherp stelde de catechismus dat. Liefde of haat, dat ligt op de bodem van elke keus die we als mensen maken. Het is de vraag of je iets voor de ander over hebt, of je voor die ander het goede wilt zoeken en doen, of je open staat en om die ander geeft. Dat is liefde. Of, aan de andere kant, dat je eigenlijk in het diepst van je ziel maar één vriend hebt. Eén iemand van wie je houdt. En dat ben je zelf. Als je iets voor een ander doet, is het omdat je er zelf beter van wordt. En verder laat je die ander links liggen. opzij, want ik kom eraan. Dat is op het scherpst van de snede haat, geboren uit egoïsme. Liefde of haat? Van God kun je complete liefde verwachten. En zo is God, hij is liefde. En daarom is hij ook het meeste waard dat we hem lief hebben. Als je daarin stapt, in die liefde van God, als je daarin stapt, dan heb je alles. Dan heb je het mooiste leven dat je kunt bedenken. Stap je uit die liefde van God, weer je de liefde van God af, dan moet je meteen alles missen en heb je eigenlijk geen leven meer. En dan zet God, of de Heer Jezus, zet dan ook nog eens een keer God en de naaste naast elkaar. God liefhebben en je naaste liefhebben als jezelf. God en de naaste naast elkaar. Daar zie je eigenlijk ook in hoe royaal en goed God eigenlijk is. Hij eist onze liefde op, maar niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de mensen die hij heeft gemaakt en die hij naast je heeft gezet. Een wereld vol van liefde. Daar is het ten diepste God om begonnen. En die wereld gaat verloren als wij uit de liefde stappen. Dat is ellende. Paulus ontdekt een enorm conflict in zichzelf. En wij ontdekken datzelfde conflict. De tegenstrijd tussen wat God goed vindt, heb lief zoals Jezus lief had, en wat wij ervan maken. En dat is belangrijk dat je die tweespalt pas goed gaat zien als je zelf in de Heer Jezus gaat geloven. Zolang je probeert je voor God af te sluiten, bewust of onbewust, heb je er eigenlijk geen idee van hoe beroerd je eraan toe bent. Want je hebt geen idee wat die diepe liefde en goedheid is. Je weet niet wat je mist. Pas als God met zijn goedheid weer doordringt in je hart, dan ga je het zien. Wat zou ik zijn zonder God? Ik, ongelukkig mens. Paulus heeft het ontdekt toen hij de genade van God mocht ervaren. En dat is belangrijk. Je ontdekt je ellende als je staat in de verlossing. Als je leeft in de troost waar je nooit uit wegvalt. De troost uit zondag 1, ik ben van Jezus. Dus het lijkt even alsof Paulus zichzelf helemaal weggooit. En je zou denken, hier word je depressief van, als je zo hard over jezelf oordeelt. Maar Paulus kan dit zo zeggen, omdat hij in Christus een nieuw bestaan heeft gekregen. En wij leren als christenen onze ellende onder ogen zien, omdat we al geleerd hebben dat wij niet van onszelf zijn, maar omdat we van Jezus zijn. Mijn zelfbeeld als christen begint niet bij mezelf, maar begint bij Jezus. Dan nou Mozes. We hebben een paar stukjes gelezen, het Exodus 33 en 34... Het was wel even handig als ik dat had aangekondigd trouwens. Hè. Wat is precies de context? Nou, het volk Israël uit Egypte onderweg naar het beloofde land. En dan komen ze aan bij de berg Horeb. En dan geeft God de twee platen met de 10 geboden. En direct nadat de Heer dan die twee platen heeft gegeven, die twee stenen tafels heeft gegeven, direct daarna bouwt het Israëlitische volk een gouden kalf om de Heer daarmee te vereren. De Heer was daar zo boos over. Ik wil niet met dit volk verder, zegt hij tegen Mozes. Kap ermee. En dan komt Mozes als middelaar tussen beiden. En als extra bewijs dat God zijn volk weer goedgezind is, vraagt Mozes aan God: mag ik u zien? Het is een heel uniek stukje uit de Bijbel. Een mens die iets van God te zien krijgt. Dat komt maar een enkele keer voor. En op het eerste gezicht heeft dit stukje helemaal niks te maken met zondag 2 en 3, zou je zeggen. Als je denkt aan ons zelfbeeld, de spiegel van Gods wet, ons zelfbeeld, nou, dan vind je hier helemaal niks terug van Mozes zelfbeeld. Eerder zou je kunnen zeggen, ja, hier gaat het over het beeld van God, het zelfbeeld van God, wat God van zichzelf belangrijk vindt, als hij zijn naam uitroept. En wat Mozes daarvan mag zien en horen, genadig, barmhartig. En toch zit er wat Mozes betreft iets in, en wat hij mag meemaken, zit er iets in, een lijn die ik vanmiddag even wil doortrekken naar onszelf. Want ik denk dat wat hier met Mozes gebeurt, dat dat eigenlijk is waarvoor God mens heeft gemaakt. Het wordt in de Bijbel nog een paar keer verteld dat God met Mozes vertrouwelijke omgang heeft. Waarvoor heeft God mensen gemaakt? Voor vertrouwelijke omgang. En God sprak van mond tot mond met Mozes. Mozes mocht dichterbij komen dan iedereen. Maar dat sluit helemaal aan bij hoe het in het begin was. De eerste mensen, Adam en Eva, die leefden op voet van vertrouwelijkheid met de Heer. Pas als ze tegen God gekozen hebben, door naar de slang te luisteren, dan wordt het eng, dan wordt het bedreigend als God 's avonds met hen wil praten. Tot die tijd was het heel normaal om zogezegd even bij te praten met God. Dat was vertrouwd, dat was veilig, even bijpraten met God. En als je aan het eind van Exodus 34 leest, dan Mozes' gezicht glansde na de ontmoetingen met de Heer. Dat past bij hoe de mens als beeld van God is geschapen. Beeld van God om God te weerspiegelen. Dat in jou zichtbaar wordt hoe God is. De geschiedenis van Mozes zie je meteen ook de breuk die hierin juist is gekomen. Die glans van God weerspiegelen. Geen mens kan mij zien en leven, zegt God. Geen mens kan mij zien en leven. We zijn als mensen uit die intieme, uit die vertrouwelijke omgang met God weggevallen. En dan schuiven wij er als mensen weer van alles tussen ook. Israël bedacht een gouden beeld, een tastbaar beeld waarmee ze dachten de Heer te kunnen vereren. Zo kunnen we met God omgaan. En daarmee dringen ze God van zijn plaats. Ze duwen God opzij, ze duwen hem van zijn plek. En dat is eigenlijk een ander woord voor haten. De ander van zijn plaats drukken. Ander woord voor haten is dat. En op die basis kan en wil God niet met ze verder. Als je mij van mijn plek duwt, mij uit je leven duwt, gaat het niet. Net zo min als God dus ook met ons verder kan gaan. Wanneer wij hem van zijn plek drukken in ons leven. De plek die hij verdient. Omdat we vooral met onszelf bezig zijn. Waar wij goed in zijn. Waar wij trots op zijn. Waar wij nog sterker in willen worden. Waar we ons groot bij voelen. En dan zien we in de spiegel en zien we onszelf. Maar God wil zo graag in de spiegel zijn beeld zien als wij in de spiegel kijken. Dat het niet om onszelf gaat, maar om het beeld dat wij geven van hem. En dan laat Exodus 33 en 34 meteen ook iets zien van de genade van God. Als je geconfronteerd wordt met je diepste ellende. Niemand kan mij zien en leven. Dat je God niet meer weerspiegelt. En daarom God dus niet meer rechtstreeks in de ogen kunt kijken. Dan word je in die diepste ellende nog door de liefde van God gedragen. Dan mag je met Mozes horen hoe God zijn naam uitroept. De Heer, Yahweh. Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Die duizenden geslachten zijn liefde bewijst. Die schuld, misdaad en zonde vergeeft. Het proefje hoe hierin de hartstocht van God klinkt. Het diepe verlangen om toch mensen bij zich te hebben aan wie hij zichzelf kwijt kan. Mensen die zijn liefde en geduld in ontvangst willen nemen en er iets van teruggeven. Gods genade en trouw, die klinken in de naam die de Heer uitroept. Door die genade mag je weer moed vatten. Mag je je zelfbeeld gaan invullen als beeld van God. Dat je God echt wilt kennen. Dat je hem van harte wilt liefhebben. Dat je nu al begint om met hem te leven en straks in een eeuwige ongekende heerlijkheid. Nog even terug naar ons zelfbeeld. Regelmatig kom je erachter dat je dat zelfbeeld moet bijstellen. En als je daar zelf niet uitkomt, kun je misschien met psychologische hulp worden geholpen om reëler naar jezelf te kijken. Wat je hier in de kerk meemaakt gaat veel dieper nog. Het is niet maar alleen bijstellen van je beeld. Dat je een beetje meer of een beetje minder, een beetje positiever of negatiever wordt. Het is heel radicaal. Je gaat leven in een ander beeld. Je wordt bevrijd van een zelfbeeld dat letterlijk om jezelf draait. En dat daarom dol draait en vastloopt. Ik grijp even terug op zondag 1 van de catechismus. Ik ben niet meer van mijzelf, maar van Jezus Christus. En dat betekent nou dus ook, mijn zelfbeeld is niet meer van mijzelf. Maar ik leef steeds meer in het beeld van Christus. Zolang ik alleen nog maar mijzelf in de spiegel zie, en ik houd mezelf niet voor de gek, dan kan ik alleen maar wanhopig uitroepen, net zoals Paulus, wie zal mij ongelukkig mens redden? Maar als ik naar mezelf leer kijken en dan Jezus Christus zie, dan is weer hoop. De hoop die Paulus verwoordt aan het einde van Romeinen 7. God zij gedankt door Jezus Christus onze Heer. Christus leeft in mij. Niet ikzelf meer. Jezus Christus zien in je eigen leven. Dat is een hele ingreep. Dat is een complete metamorfose. Daarvoor moet je helemaal opnieuw beginnen. En dat is precies wat God bij je wil doen. Je bent niet aan jezelf overgeleverd, maar je bent in de goede handen bij de Geest van Christus. Dag voor dag mag je een stapje verder inkomen, steeds meer naar Jezus kennen, kijken, genieten van zijn liefde en zijn goedheid. En dan daarin meegenomen worden door de kracht van de Heilige Geest. Je wordt een nieuw mens. Wat een zelfbeeld. Amen. verbondenheid met elkaar, maar ook met de kerk die overal in deze wereld samenkomt en is samengekomen door de eeuwen heen, willen we ons geloof belijden. We gaan samen onze geloofsbelijdenis zingen. En de melodie is die van gezang 175b. En voor zover dat gaat, wil ik jullie vragen ook te gaan staan. Samen God danken en bidden. Dank u, God, Vader, Zoon en Geest, dat u ons in Christus ook dat nieuwe zelfbeeld wil geven, dat we u in ons mogen zien, dat we u mogen weerspiegelen en iets van uw licht mogen laten schijnen in deze wereld. Dank u daarvoor. Voor het vernieuwende werk van u, Heilige Geest, in ons bestaan. Het is confronterend wat we in de Bijbel lezen over die oude wet in ons. Die strijd tegen uw wet. Die wetmatigheid die ervaren we ook nog. Dan willen we wel het goede. Maar dan merken we weer dat het niet is geworden wat we eigenlijk zouden willen. We weten van uw oproep tot totale liefde, liefhebben zoals Jezus. En dan worden we ook weer geconfronteerd met ons eigen struikelen daarin. Dat het allemaal niet volmaakt is. Dat we een ander toch weer tekort hebben gedaan. we ontdekken, en dat is ook een harde confrontatie, dat we soms zo vaak met onze eigen dingen bezig zijn, onze eigen prestaties. Maar Heere, bewaar ons er alstublieft voor, dat we u wegduwen uit ons leven. Dat we denken u niet nodig te hebben. Wilt u alstublieft ons daarvoor bewaren en ons steeds weer terugbrengen aan de voet van de Heer Jezus Christus. We danken u dat we daarom aan elkaar ook gegeven zijn in de kerk. Om ons te helpen, te bemoedigen, kracht te geven bij dat samen oplopen op weg naar uw rijk. Wij willen u bidden. Bidden voor hen die heel erg worstelen met dat zelfbeeld. Die eigenlijk voelen dat ze niks waard zijn. Die voor hun gevoel er niet toe doen. Die in hun eigen leven veel zien wat in hun eigen beleving niet van waarde is. Zeker als ze zich gaan vergelijken met anderen. Vader, genees, herstel en vernieuw ook daarin ons denken. Wilt u hulp als die gegeven wordt ook zegenen? Vader, bewaar ons ervoor dat we in de kerk elkaar zo beoordelen op die prestaties. Heer, geef dat we mogen leren van Paulus, die zei, zo'n imago, het doet er eigenlijk niet toe. We willen u bidden, Heer, dat we diezelfde bescheidenheid en nederigheid ook in de gemeente en hierbuiten mogen uitdragen. Trouwe God, ga met ons mee deze nieuwe week in. Bij ons werk, onze studie, de dingen die we hebben te doen. Grote taken, maar misschien zijn het ook wel heel kleine taken geworden. Heer, wilt u het zegenen? Geef dat we als uw kinderen van hier verder gaan. Dat bidden we u het genade. Amen. Het is nu een moment om je gaven aan de Heer te geven. Dat kan of digitaal, of straks bij het verlaten van het kerkgebouw ook bij de deuren daar aan de uitgang. En aansluitend op de inzameling zingen we met elkaar Psalm 63 vers 1 en 2. En dat zingen we staande. mag van hier gaan met de zegen van God. Ontvang die in geloof en wees zelf ook zo tot zegen voor anderen. De genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God en de eenheid van de Heilige Geest met u, met jullie allemaal.